De vorige keer hebben wij ons in het algemeen bezig gehouden met deze bedeling der belofte, want zo noemen we die dan gemakshalve. Bedeling der belofte die in verband gebracht wordt in de Bijbel met enerzijds die van de wet die daarna kwam en anderzijds ook met de tegenwoordige bedeling van de genade waarin wij in onze dagen leven. En in de praktijk is het zo dat die bedeling der beloften begint bij de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Daar ontlenen wij ook de naam van, want ja, je moet het toch op een of andere wijze benoemen. Het is gebaseerd op beloften die God aan Abraham gedaan heeft. En voor zover het een en ander in verband gebracht wordt met wet, heerschappij van de wet en heerschappij van de genade, is dat omdat heerschappij van de wet niet de vervulling brengt van wat beloofd was aan Abraham, maar integendeel onze tegenwoordige bedeling der genade brengt vervulling van wat aan Abraham beloofd was. En daar hebben we vorige keer bij stilgestaan. Dacht ik naar aanleiding van bijvoorbeeld Galaten hoofdstuk 3. Want in het Nieuwe Testament worden die beloften die aan Abraham gedaan waren alsnog toegelicht en verklaard. Dat is ook nodig omdat we in het Oude Testament nou eenmaal van doen hebben met wat in het Nieuwe Testament genoemd wordt onwetendheid of ook wel verborgenheid. Ik bedoel dit, in het Oude Testament wordt lang niet altijd bij verteld waar het precies om gaat. En wij vinden nogal wat uitspraken in het Oude Testament, in die belofte aan Abraham trouwens, maar ook in het profetisch woord in het algemeen, de oud-testamentische profeten, vinden we nogal het een en ander wat volstrekt onduidelijk is. En dat geeft lui die de Bijbel bestuderen, maar zich beperken tot het Oude Testament of een of ander oud-testamentisch Bijbelboek, alle gelegenheid om de meest wilde theorieën te ontwikkelen. Dat is heel nuttig, want daarop kunnen zij dan promoveren. Heel goed, wie zijn er? Ja, goed, heel goed, zuster. Juist, dat is wat gebeurt. Wij bestuderen niet maar het Oude Testament of een Bijbelboek, wij bestuderen heel de Bijbel. Dat is misschien wat lastig, maar niettemin, dat is wat men zou doen. Het heet heel de Schrift. De Bijbel wordt door de Bijbel zelf als één geheel beschouwd en bovendien van één en dezelfde schrijver met één en hetzelfde doel. Dus je moet dat in zijn geheel bestuderen. En het Nieuwe Testament zegt over die beloften aan Abraham in Galaten 3, maar die zal ik wel aangehaald hebben enige maanden geleden. Dat God tevoren, dat is vers 8, dat God tevoren aan Abraham het evangelie heeft verkondigd. Wat strikt genomen niet kan, want strikt genomen evangelie is niet maar blijde boodschap. Er zijn zelfs voorbeelden van het gebruik van de term in de Bijbel waar het helemaal niet om een blijde boodschap gaat. Toch staat er dit woord. Want evangelie betekent de boodschap van iets dat verwacht moest of mocht worden. Iets wordt aangekondigd eerst en als daarna de mededeling komt dat het aangekondigde gerealiseerd is, heet dat evangelie in het Grieks of bezer in het Hebreeuws. En in beide gevallen worden vertaald met blijde boodschap dan wel evangelie. In het Oude Testament lees je dan blijde boodschappen. In bijvoorbeeld Jesaja 40, om maar eens wat te noemen, en in andere plaatsen. Dat wil zeggen, evangelie is de verkondiging van dat wat beloofd was, dat is vervuld. Dat wat verwacht mocht worden omdat het beloofd was, is vervuld. Het evangelie is daarom de boodschap van de verschijning van de Messias, begrijp je me niet verkeerd, die van de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. Want dat is de verschijning van de Messias en dat bracht de vervulling in het algemeen van de oud-testamentische beloften, daarom heet dat evangelie. Aan Abraham is niet verkondigd dat de Messias verschenen was, maar aan Abraham is wel die belofte gedaan van de komst van de Messias. En dan heb je natuurlijk letterzifters die dan zeggen, ja, maar waar komt dan het woord Messias voor in de geschiedenis van Abraham? Dan zeg ik, nou, zo uit het hoofd, want ik kijk dat niet eens na, komt daar niet voor. Maar ja, hij heeft nog wel wat andere namen en titels, dat is één ding. En het andere ding is dat nogal wat zaken in verband met de komst van de Messias, de Christus dus, als het Grieks zou zijn, dat die nogal wat zaken met betrekking tot hem in het Oude Testament niet geopenbaard worden. Dat wil zeggen, ze worden nog net genoemd, er wordt naar verwezen, je krijgt een idee, maar wat het precies is, dat wordt er allemaal niet bij verteld. En daar was een goede reden voor. Heel het werk Gods is niet maar een werk, maar het is ook een strijd. Het is oorlog namelijk. En het is nooit zo handig om je geplande activiteit, je geplande strategie, aan de vijand van tevoren mede te delen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Die heb ik niet zelf bedacht. Dat hoeft ook helemaal niet in de Bijbel. Als je de Bijbel bestudeert, hoef je niks zelf te bedenken. Daarom is het ook in de praktijk niet echt moeilijk. Dat meen ik serieus. Er staat er gewoon in, hè. In, we ben ik hier gelaten 3. Dan sla ik even terug naar 1 Korinthe 3. Nou ja, het is 1 Korinthe 2 nog. Maar vooruit. Waar Paulus zegt in vers 1 eerst. Want we zijn hier nou toch en we willen allemaal wat leren. Dus vooruit. Maar gebruik u de gelegenheid maar. 1 Korinthe 2 vers 1. Broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de verborgenheid van God. Dat staat er niet, er staat getuigenis. Maar daarom lees ik hem even, want dat woord getuigenis is een misverstand. Een bekend misverstand, dat wil zeggen, bij mij, bekend. Ja, bij u misschien niet, maar dan wordt het tijd dat u het even verandert. Want getuigenis is de vertaling van het Griekse martyrion. U weet wel van martelaren en zo, hè. Martyrion. Maar het had moeten zijn musterion. En in sommige handschriften staat dat dus ook zo. Er staat getuigenis, maar in andere handschriften staat verborgenheid. En dan begrijp je ineens waar het over gaat. De apostel predikte niet de verborgenheid van God. Wat zou getuigenis van God nou moeten betekenen, overigens? Dat betekent toch helemaal niks? De apostel zegt, ik ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de verborgenheid van God. Dat wil zeggen, is een bepaald aspect van Bijbelse dan wel goddelijke waarheid, dat hij niet geopenbaard heeft en hij duidt het aan als de verborgenheid van God. Een term die nog wel een paar keer vaker voorkomt trouwens. Hè? Bijvoorbeeld in vers 7, want daar staat hij wel, daar gaat de apostel daarop in. Want eerst zegt hij wat hij dan wel gepredikt heeft, vers 2, 4, 5 en daarna volgt vers 6. Maar wij spreken, of en wij spreken wijsheid. In vers 1 zei hij, dat heb ik niet gedaan bij jullie. Maar in vers 6 zegt hij, dat doe ik wel, onder de volmaakten. Dat zijn de volwassenen, de volgroeiden. Doch een wijsheid niet van deze wereld, nog van de overste deze wereld, die teniet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid, van mijn part bestaande in verborgenheid, oké. Wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Let op, in vers 1 zei hij, dat hebben wij tot nog toe niet gedaan. Althans niet onder de Korintiërs. En in vers 6 en 7 zegt hij, maar ik doe het wel eens, maar alleen bij volwassen gelovigen. En dat zijn jullie nog niet, maar dat is 3 vers 1. Ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke, maar als tot vleeselijke, als tot jonge kinderen in Christus. En die verborgenheid, wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, uit vers 1 en vers 7, is dus iets heel bijzonders, is kennelijk ook wat moeilijker te begrijpen, maar het gaat om dingen die verborgen waren, ook in de Bijbel, of juist in de Bijbel verborgen. Dat zegt hij ook, namelijk vers 7, verborgenheid die bedekt was. Er lag dus een bedekking overheen, want dat is wat verborgen betekent in de Bijbel. Meestal als iets verborgen wordt in de Bijbel, is het begraven. En dan wordt het dus opgegraven. Hij verborg zijn pond en begroef het en dat soort dingen meer. Hè? Nou goed. En dus het was bedekt, Maar het is die verborgenheid welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was. Dat wil zeggen, die verborgen wijsheid Gods heeft van doen met onze positie als gemeente en heeft van doen met onze heerlijkheid, de roeping van de gemeente als zodanig. Dat is dus verborgen in het Oude Testament. En dat is een bekend gegeven, want het staat niet alleen hier dat dat zo is, maar het staat bijvoorbeeld ook in Efeze 3, waar we het later ooit alweer een keer over zullen hebben. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der verborgenheid. Onze hele bedeling wordt er zelfs nagenoemd. Hè? Of Efeze 1, God heeft ons bekendgemaakt met de verborgenheid van zijn wil. En daarom sprak de Heer Jezus in bedekte termen, via gelijkenissen die zijn publiek niet begreep. Want zei hij, het is hun niet gegeven om de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. En ze werden dus bedekt onder de gelijkenissen, om zo te zeggen. En de mooiste vind ik persoonlijk die van Deuteronomium 29, vers 29. Want daarin zegt Mozes, de verborgene dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. Met andere woorden, Mozes was zich bewust dat bepaalde zaken verborgen waren en dat ze aan hem, dan wel aan dat volk, aan Israël, niet werden geopenbaard. En het mooiste daarvan is dan weer, want daarom vind ik die uitdrukking zo mooi, dat zojuist in dat hoofdstuk, want dit is het laatste vers geloof ik van dat hoofdstuk, van Deuteronomium 29, dat in Deuteronomium 28 en 29 werd aangekondigd een oordeel uiteindelijk over heel Israël, dat ook inderdaad over Israël gekomen is aan het begin van onze jaartelling dan wel bedeling, waarbij de geschiedenis van Israël officieel dus als het ware stilstaat, dan komt dat vers, de verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. En het volgende vers is dan 30 vers 1, waar aangekondigd wordt dat de Israëlieten, dat Israël zich weer zal bekeren onder al de heidenen waarheen de Heer het verdreven heeft, enzovoorts. En dat is nog toekomst, moet nog gebeuren. En daartussenin staat dat vers over de verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. Want de vraag is, maar wat gebeurt er dan in die dagen dat Israël terzijde gesteld is en in afwachting van de wedergeboorte, de bekering van Israël? Maar dat zijn wel de dagen waarin wij leven. Nou, dat betreft die verborgene dingen. Dat betreft dus dingen die in het Oude Testament niet expliciet vermeld worden, dat wil zeggen ze worden niet geopenbaard. Bovendien betreft het dingen die God in het verborgene zou doen, want God doet zijn tegenwoordige werk in het verborgene. Zodat je twee toepassingen hebt, alleen van die term verberging of verborgenheid, of hoe het maar heten mag. Hè? Nou goed. Maar Paulus zegt, wij spreken daar wel over, maar alleen onder de wat rijpere gelovigen. En dat is zo, omdat het dingen betreft die niet van doen hebben zozeer met onze aardse omstandigheden, maar ze hebben van doen met onze hemelse roeping, onze hemelse wandel, nu ook, en onze hemelse erfenis. En daarvoor moet je dan toch eerst een beetje die oude mens en dat vlees en al dat gedoe hier op aarde hebben losgelaten. En daarvoor moet je eerst dus enigszins geestelijk volwassen worden. Je moet kunnen relativeren. Het kenmerk van volwassenheid bovendien. En deze dingen kun je veel gelovigen dus ook nooit vertellen. Hebben er ook niet de minste belangstelling voor hun positie als kind van God. Want ze hopen tegenovergestelde dat God belangstelling heeft voor hun positie als mens. He? Maar dat vertel ik u wel eens vaker, geloof ik. He? Ja, dat doe ik met opzet, omdat het hoogst essentieel is. Dat is het grote probleem. Ik denk, want ik denk wel eens na, weet u wel. Ik denk dat het grootste probleem, het allergrootste probleem bij de bestudering van de Bijbel is dat men het tegenwoordige werk van Christus niet meer kent. Hij heeft weggeredeneerd, het is verdwenen, men weet er geen bal meer van. En dat heeft allerlei consequenties. Bij het lezen van de Bijbel. Want als men geen oog heeft voor het tegenwoordige werk van Christus, dan krijg je automatisch dat men uitspraken daaromtrent wegredeneert. Of een andere toepassing of betekenis geeft, of in een andere context plaatst, enzovoorts. Nou ja, ik kan dat wel uitleggen, maar dan wordt het een avondje theologie, daar schiet u ook niks mee op. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat dat het allergrootste probleem is. Men weet niet wat God vandaag doet. En daarom krijg je ook allerlei vreemde leringen die ons komen wijsmaken wat God vandaag dan wil doen. In plaats van hè, mensen genezen enzovoorts, of Israël herstellen, of zijn koninkrijk op aarde oprichten, noem nog eens wat. Nederland tot bekering brengen, of op zijn minst Amsterdam. Dat soort zaken meer. Of een meerderheid, een christelijke meerderheid krijgen in de Tweede Kamer. Weet je veel wat, zoiets. Dat maken ze je allemaal wijs. Hè? God wil dit en God wil dat. Van mijn part orde op zaken stellen in Irak, dan wel Afghanistan of waar het ook maar weer was. Wordt allemaal God geacht te doen, omdat men niet weet wat God werkelijk doet. Dat is men kwijt. En daardoor is ook zo'n leer van uitverkiezing ontstaan. En een leer van dat je je zaligheid door werken moet verdienen. En dat soort dingen weer. Echt waar. Of dat je je zaligheid dus kan kwijtraken. Komt allemaal daaruit voor dat men niet weet wat het tegenwoordige werk van Christus is. Als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En zo verder. Goed, maar dat was mijn onderwerp niet. Dus ik laat hem gauw los. En dan pak ik weer even die draad uit 1 Korinthe 2. Want het ging mij feitelijk om het volgende vers. Vers 7 nog. Wij spreken de wijsheid gehad, wel degelijk ooit wel eens ergens. Die bedekt is. Verborgenheid, die bedekt was. Welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. Zo goed als God ons tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid. Tot zo'n stelling. Maar dat plan was dus ook van tevoren al gemaakt. Maar het is bedekt. Van eer de wereld was staten. Verborgenheid nog steeds, vers 8. Welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Want indien zij die verborgenheid gekend hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Met andere woorden, als die verborgenheid, want zo noem ik het nog maar even, bekend was geweest bij de oversten deze wereld, zouden ze anders gehandeld hebben. En dat was nou ook weer niet de bedoeling. Dat wil zeggen, we hebben hier van doen met een strijd. En God zegt niet van tevoren wat hij gaat doen. Dat wil zeggen, een deel wel, maar een deel ook niet. Dat wil zeggen, niet precies hoe. Hij zegt wel wat hij gaat doen, maar niet hoe. Niet de details, uiteraard. En u zou uit het vers moeten begrijpen dat hier zelfs de kruisiging van de Heer Jezus beschouwd wordt als onderdeel van die verborgenheid. Lees hem anders nog een keer. Hè? Paulus zegt, ik spreek de verborgenheid, maar het is een verborgenheid welke de oversten deze wereld niet gekend hebben. Niemand daarvan. Noemen ze een overste deze wereld? Eentje maar. De duivel, hè? Ja. En die heeft wat personeel. Ja, goed, maar die gaan we maar niet noemen. Of verder niet, maar je moet eronder rekenen, Herodes en Pilatus in elk geval, hè? En op een ander niveau de heer Caiaphas, enzovoorts. Hè? Nou goed, en Ananias. Goed, vers 8. Welke niemand van de oversten deze wereld heeft die verborgenheid gekend, want indien ze die gekend hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid, de Heer die heerlijkheid tot stand zou brengen, die verheerlijkt zou worden, zouden zij hem niet gekruist hebben. Dus heel simpel te verklaren. Als ze geweten hadden dat hij aan de andere kant uit de dood zou opstaan, namelijk als de eersteling van een nieuwe schepping, dan hadden ze hem nooit de dood ingejaagd. Toch? Zij dachten een overwinning op hem behaald te hebben door hem te doden. Dat wil zeggen hem de dood in te jagen. Maar aan de andere kant van de dood, want zo noem ik dat altijd, en zo is het dan ook eigenlijk, aan de andere kant van de dood deed iemand een deur open. En toen kwam je er dus weer uit. Nee, uit het graf was het door de ingang er weer uit, dat weet ik. Maar uit de dood, wat de dood zelf betreft, is het idee de andere kant. Hij kwam niet maar terug in deze oude wereld. Hij kwam eruit als eersteling van de nieuwe schepping. En dat is nou juist wat de tegenstander probeerde te verhinderen. Die ene overste deze wereld, die heeft er belang bij dat deze wereld blijft bestaan waarover hij vorst en God en overste is. Maar God maakt een nieuwe wereld. Daarover heeft de duivel geen macht. Als u begrijpt wat ik bedoel. En wat heeft de duivel gedaan? We hebben de tegenstanders gedaan, de overste deze wereld. Zij joegen de Heer de dood in. Toen dachten ze de overwinning behaald te hebben, maar precies het tegendeel was het geval. Want die weg leidde, u weet wel, de graf in en de dacht eraf. Maar daar was een route, was een weg, weet je, dat zie je anders alleen maar in films. Hè? Daar is een weg en die komt er de andere kant weer uit. Hem deed de deurwachter open, zegt Johannes Elf laconiek. Of voor hem werden de poorten der gerechtigheid geopend, of zoiets. Dat is Psalm 118.
Maar Jezus wist zichzelf wel goed van zich, hoe dat ging gebeuren en waar hij nou weg was. Dat doet er bijna uitspraak over.
Ja, de Heer Jezus wist dat zelf heel goed. Daar heeft nooit iemand problemen mee in de praktijk. Omdat de volgende vraag dan moet zijn, hoe wist de Heer Jezus dat dan? En het schijnt dat niemand er moeite mee heeft met het idee van dat hij sowieso alles wist. Dat antwoord verwacht je van mij niet, daarom geef ik het. Maar dat is het antwoord waar de meeste mensen toch genoegen mee nemen in de praktijk. Een beter antwoord zou geweest moeten zijn, hij heeft het toch uit de schriften. Kan dat dan? Als u mij vraagt, ja, dat kan wel. Maar, en ik roep dit al jaren wat ik nu ga roepen, ik kan in het hele Oude Testament geen schrift plaatsvinden waarin expliciet gezegd wordt dat de Messias zou sterven, dan wel dat hij gekruist zou worden. Is niet te vinden. Kan ik niet vinden. En om het niet te lang te laten duren, roept er dan altijd iemand in, maar Jesaja 53 dan. Dan zeg ik, ja, over wie gaat Jesaja 53? Over de knecht des Heren. Waarna de vraag dus is, maar wie is die knecht des Heren? En je kunt zwart op wit aantonen dat het een titel is van Israël. Dat weten de Joden maar al te goed en zo komen ze er onderuit. Dat wil zeggen, je leest daar wel over een schaap dat stom is voor zijn scheerders en gelijk een lam werd hij de slagbank geleid en al dat soort zaken meer. Maar er staat niet bij wie die hij is. Hoe weten wij dan wie die hij is? Over wie het gaat. Hoe weten wij dat? Dit is ook niet moeilijk, dit is geen strikvraag. Hoe weten wij dat? Omdat de Bijbel het zegt, maar niet in het Oude Testament, maar in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld bij die kamerling uit Morenland. Als je dat nog zeggen mag tenminste. Toch? Hij las uit de rol van Jesaja, hij las het gedeelte waar deze woorden staan. En toen vroeg hij aan Filippus, hij zegt Flip, over wie gaat dat? Of zoiets, hè? Zoiets. En van Filippus staat dan, en hij verkondigde hem Jezus. Of Christus, ik weet nou niet meer zeker wat er staat. Maar het hele punt is, daar staat het dus. Namelijk, het gaat over de Heer Jezus Christus. Daar kun je niet onderuit, dat is zwart op wit. Maar dat staat pas in het Nieuwe Testament. En we hebben nog anderen. Bijvoorbeeld Psalm 22. Maar ja, daar ben ik een beetje vrij aan het praten. Psalm 22, daar lees je over dat de Heer roept mijn dorst en dat soort zaken meer. Daar vinden we nogal wat uitspraken die door de Heer Jezus geciteerd worden. Of die in het Nieuwe Testament geciteerd worden in verband met de kruisiging. Dat kan niet missen, dat gaat over de kruisiging. Wij weten dat, omdat het Nieuwe Testament in dat verband gewoon die psalm aanhaalt. Maar in die psalm zelf staat het er niet bij. En het is iemand als Petrus die bijvoorbeeld op de Pinksterdag zegt, ja, psalm 16, weer een andere psalm, psalm 16, ja. Maar dat is wel David aan het woord, maar het gaat niet over David, het gaat over de zoon die uit zijn lijf zal voortkomen. Maar er staat er niet bij in die psalmen. Waarna de vraag is, maar kun je dan met het Nieuwe Testament dicht dan toch weten dat dat gaat over de Messias? Mijn antwoord is enigszins aarzelend, omdat het wat arrogant is om een antwoord op te geven. Maar ik doe het toch. Mijn antwoord is ja, ik denk het wel. Maar dan moet je wel studeren. Ik bedoel, dan moet je wel over de dingen nadenken. Dan moet je doen wat de Heer zei dat men doen zou. Namelijk, onderzoekt de schriften, want deze, Johannes 5, onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. En als je zo vaak dit soort uitdrukkingen tegenkomt, als in al die psalmen bijvoorbeeld, maar ook in de profetieën, met name dus ook Jesaja 53, dan zou je toch langzamerhand moeten begrijpen over wie het gaat. dat het Messiaanse psalmen en Messiaanse profetieën zijn. En als je het één keer gezien hebt, dan weet je dat zeker, daar kom je nooit meer vanaf. Of je het dan bewijzen kunt, ja, het kan gewoon niet anders. Dat moet wel zo wezen. Of het is wartaal, het is hoogdravende taal van psalmisten en van profeten, die wij dan beschouwen als poëten. En poëten veroorloven zich allerlei vrijheden, zoals we weten, en bedienen zich van hyperbolen, dat wil zeggen een overdreven taalgebruik enzovoort. En zo redeneer je dat weg. Maar zolang je gelooft dat het woord van God is, dan vraag je je toch af over wie heeft de profeet, want dat is de goede vraag van die kamerlingen, over wie heeft die profeet het? Over wie gaat het? Wie is die knecht des Heren? En het antwoord is dan duidelijk. Dat wil zeggen, men kan het weten, maar we moeten zoeken. Iets wat verborgen is, is daarmee niet per definitie onbekend. Iets wat verborgen is, kan gevonden worden. Men moet alleen zoeken. Heb je dat nog? Dat is de betekenis ook van het begrip verborgenheid, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Het suggereert dat je het probleem kent, dat je weet dat er iets is, maar er ligt een bedekking over. U weet wel. Wat zou erin zitten in het pakje? Ja, kop en schotel. Dan weet je hoe dat eruit ziet. Kop en schotel, toch? Hè? En als het zo'n vierkant plat dingetje is, dan voel ik altijd aan de randen om te weten of het een kistje sigaar is of een boek. Kun je voelen. Kun je weten, toch? Het is een bedekking over, het is niet geopenbaard. Het kan ook zijn dat het je geen klap interesseert. En dat het alleen maar gaat om het gebaar. Zo hadden wij in de familie zo'n envelop, weet je wel. Die dan, later was de fles whisky, geloof ik. Die gaven we aan elkaar door. Als er iemand jaren was, maakten we nooit open. Die weet wat erin zit en moet elke keer weer een nieuw cadeautje kopen. Het schiet ook niet op, dus die geeft het gewoon in de familie door. Toch? Nou weet ik eerlijk gezegd nog niet of het wel een fles whisky was of een fles water, hoor. Maar goed, doet er ook niet toe, hè. Maar als je het weten wil, als je die vraag hebt, die vragen moet je hebben, over wie zegt de profeet dit? En dan is het antwoord onvermijdelijk over de Messias. Maar er werd niet van tevoren van Gods wegen zwart op wit gegeven dat hij gekruist zou worden enzovoorts. Dat hij zou sterven en uit de dood opstaan. Dat bleef dus redelijk goed verborgen, al was het bij de Heer Jezus bekend ongetwijfeld. En hoe hij het wist, er zijn nog altijd twee opties. De meest voor de hand liggende vind ik altijd nog gewoon die uit de Bijbel zelf, uit de bestudering van de schriften. De Heer heeft de schriften bestudeerd. En de andere is dat het hem geopenbaard is, want hij wordt wel degelijk beschouwd als een profeet aan wie God bij gelegenheid dingen bekend maakte. Dat zou dus ook nog kunnen. En dan gaat het dus dubbel op. Hij wist het wel. Aan de andere kant, heel het idee van opstanding uit de dood lag zo ver bij de tijdgenoten van de Heer Jezus vandaan, dat als aan de discipelen bij meerdere gelegenheden verteld wordt dat de zoon des mensen zou sterven en na 3 dagen uit de dood opstaan, dringt het niet bij hen door. En als het eenmaal gebeurt, nog niet. Is het nooit opgevallen? Ook zij dachten blijkbaar prima binnen deze wereld, binnen hun generatie enzovoorts. Maar zo werkt het niet, God had een ander plan. God maakt een nieuwe schepping uit deze oude. En dat gaat inderdaad via de dood. Maar dat betekent dat zelfs de kruisiging van de Heer Jezus en daar in elk geval zijn opstandingen wat er verder volgt, deel uitmaakt van die verborgenheid. Bovendien, als je de korte, de oppervlakkige route neemt, zeg je verborgenheid heeft van doen met Gods werk in onze bedeling der verborgenheid, namelijk de roeping van de gemeente. Wel nu, Christus is de eersteling van de gemeente. Hij is het hoofd. Hij is dus als het ware de gemeente en wij worden slechts aan hem toegevoegd. En dus, zijn dood en opstanding maken deel uit van de verborgenheid. En daarom vind je dat niet zo makkelijk terug. En daarom wordt later in het Nieuwe Testament die verbinding alsnog gelegd. Ik dacht dat ik daar vorige keer bij stilgestaan heb, omdat in Galaten 3 niet alleen gezegd wordt, God heeft aan Abraham tevoren het evangelie verkondigd, maar ook, God heeft aan Abraham beloften gedaan met betrekking tot zijn zaad, vers 16, in het enkelvoud, zegt Paulus, zaad enkelvoud, één zaad, namelijk Christus. Het welk is Christus? Nou, dan moet je toch verbazend goed lezen in Genesis om te begrijpen dat die beloften van God aan Abraham van doen hebben met de Messias, de Christus. Nou ja, als je wat meer in de Bijbel gelezen hebt dan alleen Genesis, maar ook de rest ook, je begint weer van voren af aan, dan zou dat toch tot je moeten doordringen. Omdat de geschiedenis zich herhaalt. Dat wil zeggen, je hebt steeds dezelfde structuren, al die geschiedenissen, het onverwachte, het onmogelijke gebeurt. Het zal toch duidelijk zijn dat al die geschiedenissen waarin we dat tegenkomen, uitbeeldingen zijn van hoe een nieuwe schepping tot stand zou komen, dan wel hoe een nieuw verbond tot stand zou komen, dan wel hoe de Heer Jezus uit de dood zou opstaan, de dood zou overwinnen en daarmee overwinning teweeg zou brengen voor een ieder die in hem gelooft. Mag toch niet zo moeilijk zijn, dat soort zaken. Ik bedoel, waar ging het om bij Abraham? Om de geboorte van een zoon. God gaf hem van alles, God maakte hem schat hemeltje rijk, zodanig dat Abraham bij gelegenheid zei, ja heer, laat me zitten, want ik heb er toch allemaal niks aan. Ik ben al oud, ik heb er niks meer aan en ik heb geen kinderen. Wat moet ik dan nog? En toen kwam die belofte, nee, maar... Je zult een zoon hebben die uit je lijf voortkomen zal enzovoort. En toen duurde het nog heel lang hoor. Want uiteindelijk de man moest 100 jaar oud worden voordat hij zoon geboren werd. Het moet toch duidelijk zijn dat Isaac een beeld is van Christus. En dat zijn geboorte die eigenlijk onmogelijk was. Of zoals Romeinen 4, hebben we die ook aangehaald vorige keer? Weet ik niet meer. Zoals Romeinen 4 zegt, Abraham was eigenlijk al gestorven. Toen heeft men het maar gauw vertaald met verstorven. Zo van, dan betekent het misschien toch iets anders. En de moeder in Sarah was al gestorven of verstorven. Zo'n woord krijg je dan. Met andere woorden, ze waren beide niet meer vruchtbaar. Het kon helemaal niet meer. En het gebeurde toch. Het is toch duidelijk dat dat een beeld is van dat die Messias, wiens komst onmogelijk geacht werd, dat die komst toch zou plaatsvinden. En de onmogelijkheid van de komst van de Messias ligt niet eens zozeer in zijn geboorte uit de maagd. Want dat was niet eens de komst van de Messias. De komst van de Messias was zijn opstanding uit de dood. Waarvan de geboorte uit de maagd ook een afbeelding is. Net als de geboorte van Isaac uit een onvruchtbare moeder, zowel als vader. Hebben die nog? Nee, kerst is een beeld van Pasen. Men zou alleen kerst niet verwarren met Pasen. Dat is wel wat men doet. Wat in de geschiedenis ook heeft plaatsgevonden. En we zitten er tot vandaag nog mee. Dat weet u toch, hè? Het grote christelijke feest was altijd het paasfeest. Totdat uiteindelijk het kerstfeest, wat men eerst had moeten uitvinden, het gewonnen heeft. En nou is dat het grote christelijke feest. Maar berust op een misverstand. Want niet kerst is de komst van de Messias. Is de geboorte van degene die Messias zal worden. En kerst is een uitbeelding van Pasen. En al die gebeurtenissen rond de geboorte van de Heer Jezus zijn beelden van zijn opstanding uit de dood enzovoorts. Waar het grote christelijke feest had moeten zijn, als hij dan toch zoiets moet hebben dan. Als moet zijn. Pasen, dat was het oorspronkelijk ook. En ik geloof in de Grieks-Orthodoxe kerk nog steeds, hè? Ja, nee, die hebben geen West-Europese gebruikhoeven inpassen in kerkelijke tradities. Dus daar is het kerstfeest zich nooit ontwikkeld. Het is nog steeds gewoon Pasen. En daarnaast de discussie over op welke dag dan Pasen gevierd moet worden. Maar daar ga ik het nou niet over hebben, natuurlijk, hè? Waar ik het over heb, is dat alsnog gezegd wordt hier in Galaten 3, dat de belofte aan Abraham eigenlijk was de verkondiging van het evangelie. Nou ja, op voorhand, want zo moet je hem lezen. God heeft vers 8 tevoren op voorhand aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u zullen al de volken gezegend worden. Dat is wat mysterieuze taal. Want er wordt wel gezegd, in u zullen al de volken gezegend worden, maar er wordt niet bij gezegd, hoe dan wel? Want dat blijft verborgen. En dat vragen we ons dus af. Hoe dan? En een van de antwoorden komt ook nog, want deze belofte van in u zullen alle volken gezegend worden, wordt in Genesis een paar keer herhaald, maar als het herhaald wordt, dan heet het meteen in u en in uw zaad. Zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden? En dan heb je alweer een antwoord. Het zal gebeuren via iemand, nou ja, via een afstammeling van Abraham. Zijn zaad, in de zin van een afstammeling van Abraham. Dat wil zeggen een lijfelijke, een biologische afstammeling van Abraham, want anders heet het geen zaad, hè? En daarna lees je weer Genesis en dan krijg je daar het probleem dat Abraham heeft helemaal geen zaad. Dat wil zeggen, heeft helemaal geen kinderen. Speelt nog een belangrijke rol. En als er eindelijk dan één komt, na advies van de kerkenraad, nee, van de, na advies, nou goed, doet er ook niet op. Maar na, in ieder geval, hij laat zich adviseren enzovoort, en dan wordt er eindelijk één geboren, en daarvan wordt dan van Gods wegen gezegd, nee, die telt niet. Allemaal weer voor niks gedaan. Toch? Het blijft spannend. En als hij uiteindelijk geboren is, en wat opgroeit, dan zegt de Heer tot Abraham, neem Isaac uw zoon, degene in wie uw zaad zou genoemd worden, en toen moest hij hem offeren. Impliciet doden dus eerst, alvorens hem te kunnen offeren. Weet u nog, en dus het hangt aan een zijden draadje, het hele verhaal. Waarom? Ja, naar de mens zou het ook helemaal niet kunnen. Maar dat is een uitspraak over de komst van de Messias. Want die komt door opstanding uit de dood. En van Isaac staat dat Abraham hem bij gelijkenis uit de dood heeft wederverkregen. Dat staat letterlijk zo. Maar staat ook niet in Genesis hoor, dat staat in Hebreeën 11. En zo verder. Met andere woorden, in Genesis vind je er niet zoveel over. In Genesis vind je alleen een stuk historie, dat ter gelegenheid van de roeping van Abraham, God aan een werk begint waarbij God zich dus als het ware distantieert van de volkeren der aarde. Hij neemt alleen die ene Abraham en de rest van al wat God doet gaat via Abraham dan wel het volk dat uit hem zou voortkomen. Dat God er speciaal verwekt had, want het zou zijn een koninklijk priesterlijk volk, een volk hem ten eigendom, een volk voor zijn naam enzovoort. Sindsdien handelt God met deze wereld alleen via Israël en dus via Abraham. Dat is de historische achtergrond. Maar tegelijkertijd zit er nog het een en ander achter. Dat wil zeggen, er worden uitspraken gedaan, dan wel beloften gedaan, die in die geschiedenis nooit vervuld werden. Dat wil zeggen, ze hadden een diepere betekenis. En als God zegt dat Abraham een zoon zal hebben, en hij noemt zijn naam zelfs Isaac, zouden wij moeten begrijpen, langzamerhand, vanuit het licht van het Nieuwe Testament in elk geval, dat het helemaal niet om Isaac ging, maar dat het gaat om de Messias. En als God zegt, Abraham zal een zoon hebben, dan wordt gedacht aan de Heer Jezus Christus. Alleen Abraham krijgt dan letterlijk ook een zoon, en hij komt voort in het geslachtsregister van de Heer Jezus natuurlijk, maar het gaat uiteindelijk om Christus, die als het ware uit de dood wordt wederverkregen. Maar zo is het toch, hij wordt uit de dood wederverkregen. Isaac is een type van Christus, inclusief de betekenis van zijn naam. Het wordt Sarah tot vandaag kwalijk genomen dat ze lachten overigens. Abraham niet. Het wordt hem niet kwalijk genomen, maar die lachte nog veel harder, want die rolde over de grond van het lachen, zegt mijn Bijbel. Staat recht. Het wordt hem niet kwalijk genomen, maar Isaac heet dan ook zo. Hè? Het wordt uitgebreid gezegd, we noemen zijn naam Isaac, want de Heere heeft mij aan het lachen gemaakt. Hij lacht, of hij zal lachen, zo wordt de naam Isaac vertaald. Maar het is een van de namen van de Heer Jezus Christus. Het gaat over de blijdschap van dat nieuwe leven, die nieuwe mensheid, die nieuwe schepping, die uiteindelijk is voortgebracht door de kracht Gods. Daar komt het op neer, en dus door de opstanding van Christus. Nu ik zo praat, voeg ik er nog maar even wat aan toe. Het loopje weg. Dat is dit, dat ook aan David werd een zoon beloofd. Die had er al een hele reeks hoor. Dat was zo gebruikelijk, zal ik dan maar zeggen, in koningshuizen. Maar in ieder geval, hij zou specifiek een zoon krijgen en die zou doen wat David niet mocht van de Heer, namelijk een tempel bouwen. En dat werd Salomo. uit de verkeerde vrouw. Maar goed, dat doet hij ook niet. Het was toch de goede, volgens de heer. Uit Batsheba, weet u wel. Salomo, die zal mijn naam een huis bouwen. Een zoon die uit uw lijf zal voortkomen, die zal mijn naam een huis bouwen. En de stoel zijns koninkrijk zal niet wankelen tot in eeuwigheid. En dat soort dingen meer. En terwijl de Bijbel wel degelijk zelf zwart op wit zegt dat het slaat op Salomo, blijkt toch dat het over het hoofd van Salomo werd uitgesproken over de Heer Jezus Christus. Want heel de uitdrukking in Handelingen 2, waar Petrus die Psalm 16 verklaarde, zegt: David heeft dit gesproken over die zoon die uit zijn lijf voortkomen zou, want hij wist even van God had hem dat beloofd. Die verklaring is ontleend aan 2 Samuel 7, waar die belofte staat. Wat door David gezegd wordt: nee, je zal de tempel niet bouwen, maar de zoon die uit uw lijf voortkomen zal, die zal na u opstaan, die zal mijn naam een huis bouwen en ik zal de stoel zijn koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid. Wel, die woorden worden dus via Handelingen 2 in elk geval van toepassing gebracht op de Heer Jezus Christus. Los van dat je bewijzen kunt dat die woorden van toepassing waren op Salomo, behalve dan dat de troon van Salomo niet bevestigd is tot in eeuwigheid. Maar wel bouwde hij dat huis, enzovoorts. Kortom, het gaat veel verder. En dat is de wijze waarop deze nieuwtestamentische waarheid verborgen is geworden. Het is verborgen in die oud-testamentische geschiedenissen. Maar als je het één keer weet, als je weet waar je zoeken moet en weet hoe het verborgen is, is het niet zo moeilijk meer om dit soort zaken te herkennen. Maar dat betekent wel dat we aan die beloften die aan Abraham gedaan zijn heel wat meer ophangen dan we in Genesis kunnen lezen. En in Genesis lezen we: Abraham zal een zoon hebben. En lezen we ook nog net: in u en in uw zaad, en dus in Isaac, zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En ook nog: ik zal uw zaad dit land geven tot een erfelijke bezitting. En daar houdt het ongeveer wel mee op. Maar in het licht van het Nieuwe Testament zouden wij moeten concluderen dat het een en ander spreekt over de Heer Jezus Christus, dat het messiaanse beloften zijn, dat de geboorte van Isaac een uitbeelding is van de opstanding van Christus, van leven uit de dood, het tot stand komen van de nieuwe schepping en daarmee dus ook het later genoemde nieuwe verbond. Daar komt het op neer. En dan nog een keer: David zou een zoon hebben en zijn zoon zou een eeuwig koninkrijk hebben, een onvergankelijk koninkrijk, eeuwiglijk en altoos. Dat wil zeggen, dat is de Heer Jezus Christus en het huis, de tempel die hij zou bouwen, dat is de gemeente. Die heb je toch, hè? Dat wil zeggen, David zou een zoon hebben die zou koning zijn. Maar die koning onder het nieuwe verbond is niet alleen koning, maar ook hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die laatste was trouwens een goede bekende van Abraham, hè, Melchizedek. Dus daar ben je weer snel rond. Je zou op zijn minst moeten suggereren dat de beloofde zoon van Abraham priester zou zijn. Zoals de beloofde zoon van David koning zou zijn. Heb je dat nog? Als je dan dus de zoon van Abraham en de zoon van David bij elkaar optelt, dan krijg je de priester en koning. En priester en koning bij elkaar, dat heet Melchizedek. Precies. We hebben ze samen. Zodat je daarna afvraagt hoeveel van het priestelijke aspect van de Heer Jezus gevonden wordt in Abraham en in de figuur van Isaac. En dan moet ik u zeggen, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek is niet alleen koning, maar het belangrijkste van hem, zegt de Hebreeënbrief, is dat hij dat is krachtens onvergankelijk leven. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek is hoge priester naar de kracht van onvergankelijk leven. Nou maakt onvergankelijk leven sowieso deel uit van de verborgenheid, dus dat is dan toch wat lastig te vinden. Maar je vindt het toch terug, want de geboorte van Isaac en het opgroeien van Isaac tot man enzovoort, dat is een kwestie van onvergankelijk leven. Dat wil zeggen, het oude leven was voorbij. Abraham was als het ware gestorven. Sarah was als het ware gestorven. Niettemin, Isaac wordt uit die beiden geboren. Het is een uitbeelding van onvergankelijk leven. Het is een uitbeelding van opstanding. En Romeinen 4 zegt dat ook. Hè? Wat geloofde Abraham? Je weet, Abraham was geloofde. En zijn geloof werd gerekend tot gerechtigheid. Maar wat geloofde de man dan? Heb je het nooit gelezen nog? Romeinen 4. Hij geloofde in God die roept de dingen die niet meer zijn alsof zij waren. Hij geloofde in een God die de doden opwekt. Staat er. Dat is essentieel. En het hele begrip leven uit de dood, dat zo nadrukkelijk in de komst van Isaac geïllustreerd wordt, is, als u mij vraagt, de uitbeelding van de kracht van onvergankelijk leven op grond waarvan de hoge priester naar de ordening van Melchizedek aangesteld zal worden, of hoe je dat maar zegt dan, hè, of zou komen. En tel ze maar bij elkaar op. En waarom niet? Het eerste vers van het Nieuwe Testament doet dat. Het eerste vers, geschreven onder het Nieuwe Verbond, Matthäus 1, vers 1, begint immers met het boek van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Met andere woorden, de beloften aan Abraham en David zijn essentieel en ze worden vervuld in één en dezelfde persoon. Heb je dat? Het is niet maar een kwestie van geslachtsregister alleen, het gaat om die beloften die gedaan zijn. En de beloften aan Abraham, in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden vervuld in de persoon van de Heer Jezus Christus. En de belofte aan David, een zoon uit zijn lijf zou een tempel bouwen en een eeuwig koninkrijk ontvangen, worden eveneens vervuld in de Heer Jezus Christus. De zoon van Abraham, de zoon van David. Dat hoort dus gewoon bij elkaar. En daarmee de hoge priester en koning van het Nieuwe Verbond naar de ordening van Melchizedek. En zolang die beloften aan Abraham met name, want daar hebben we het nu eerst in de eerste plaats over, zolang die nog niet vervuld zijn, duurt die huishouding, die administration, die administratie, duurt gewoon voort. Voor zover die beloften nog niet vervuld zijn, zal het nog vervuld worden in de toekomst. Dat is ook een punt van discussie altijd geweest. Maar daar ben ik ook altijd gauw klaar mee. De vraag namelijk, zijn die beloften nou wel of niet vervuld? Het antwoord is, zij worden vervuld en wij leven in een tijd van eerstelingen van dat nieuwe verbond. Het wordt dus vervuld, alleen het is nog niet vervuld in de zin van het is voltooid. En dat is meteen het einde van de discussie, lijkt mij. Je kunt niet meer vragen, wordt het in onze dagen vervuld of in de toekomst? Het antwoord is allebei. Einde van de discussie. God is ermee begonnen. Christus de eersteling, daarna gemeente van eerstelingen, dat is de gemeente. Daarna Israël als zodanig, maar dat zijn nog niet alle geslachten der aarde. Dus daarna Israël als zodanig en daarna alle volken der aarde. En waar de belofte als zodanig niet eens melding maakt van een nieuwe schepping of wat dan ook. Sterker nog, waar de woorden van de belofte toch suggereren dat het een en ander plaats zal vinden in deze oude schepping, wordt het ook vervuld terwijl deze oude schepping nog bestaat. Niettemin, wij zijn nieuwe schepselen in Christus, maar in een tijd dat deze oude wereld nog voortduurt en we worden getrokken uit deze oude wereld. En dat geldt voor Israël in de toekomst ook, en voor de volkeren ook. En daarom krijgen we als laatste bedeling inderdaad die van het koninkrijk. Dat wil zeggen, is er sprake van een Messiaans Rijk, een koninkrijk van de Christus op aarde, waarbij alle volkeren op aarde in deze oude schepping gezegend worden. Dan ten volle, en in onze dagen nog maar gedeeltelijk. Dat wil zeggen, via eerstelingen. Maar vergis u niet, volgens de Bijbel is het evangelie in onze dagen gepredikt aan alle volken. En over de gehele aarde. En bracht daar ook overal vrucht voort. Zegt de Bijbel. Het staat niet in onze geschiedenisboeken, maar het staat wel in de Bijbel. Dus ik houd het er maar op. En dus in onze dagen worden alle geslachten des aardrijks gezegend. Nou ja, het eerste deel ervan, maar het is wel het belangrijkste, want het brengt het eerst geboorterecht met zich mee. Je kan beter als heiden nu tot geloof komen in de Heer Jezus Christus, dan dat je als heiden geboren wordt in de 1000 jaren en dan tot geloof komt in de Heer Jezus Christus. Als het nu is, krijg je deel aan de hemelsburgerschap. Maar dat is een andere nooit beloofd. dat weet ook bijna niemand meer. Maar dat komt omdat dat ook deel uitmaakt van de verborgenheid, namelijk van het tegenwoordige werk van Christus, waarin hij een gemeente van eerstgeborenen verzamelt, met eerstgeboorterecht en zo verder. Zie? Daarom grijp ik er altijd meteen naar, want ja, het zijn essentiële waarheden. Nou, hoe dat ook zij, het verhaal van die beloften begint officieel bij Genesis 12. Dat is na 11 hoofdstukken, ik vind het wel aardig. Genesis 12, dat is na 11 hoofdstukken van het eerste Bijbelboek. Maar je bent daarmee al halverwege de hele Oud-Testamentse geschiedenis. Hebben die nog? De roeping van Abraham was, als je het in de Bijbel uitrekent, pak een beetje een jaar of 2000 na Adam. Na de 7 dagen van Genesis 1. En met nog een jaar of 2000 te gaan tot op de opstanding van Christus. Dat is makkelijk te onthouden, het is gewoon halverwege. En daar, middenin die tijd, staat er laconiek. De Heer had tot Abraham gezegd: ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. En wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Nieuwe Testament zegt: dit is op voorhand het evangelie. Het enige wat hier aan ontbreekt is de uitdrukking u en uw zaad. Dat komt pas later. Hier is het dus nog erg bedekt. Maar in tweede instantie en derde, vierde, vijfde, zesde instantie heet het wel degelijk Abraham en zijn zaad enzovoort. En dit is een van de grote waarheden in de Bijbel, dat als men van God gezegend moet worden of wil worden, dan zit er niks anders op dan uit te gaan uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis enzovoort, en onderweg te gaan zonder te weten waar je komen zult. Want zo heet het later in Hebreeën. Abraham is op weg gegaan zonder te weten waar hij komen zou. Niet dat hij zijn familie daarna niet meer kende, want een groot deel van zijn familie ging trouwens gewoon mee. Al is maar een klein deel daarvan ook daadwerkelijk in dit beloofde land aangekomen. Maar ja, dat is een thema dat we in de Bijbel later ook tegenkomen. Hè? Bij de verlossing van Israël uit Egypte, onderweg naar Canaan enzovoort. Maar Abraham, die in Galaten 3 ons genoemd wordt als de vader, en daarmee voorbeeld ook van alle gelovigen, die Abraham, die moest dus, emigreren en opnieuw beginnen. Dat was het eigenlijk, hè? Het alleen wagen met de Heer en vertrouwen op zijn woord. En u zou moeten begrijpen dat belofte en geloof, dat er begrippen zijn die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Je kunt niet geloven zonder dat er wat beloofd is. Je kunt niet geloven zonder dat er iets beloofd is. Heb je dat? Ook in het Nederlands hangen die woorden aan elkaar. En terecht, want geloof is volgens het woordenboek, maar ook volgens de Bijbel, vertrouwen in hetgeen gesproken is. Ik heb het uit het gewone Nederlands woordenboek gehaald ooit een keer. Geloof is vertrouwen in hetgeen gezegd is, eventueel geschreven, maar het komt op hetzelfde neer. En dat is in de Bijbel ook zo. Je kunt alleen in God geloven, naar Bijbelse maatstaven, als God gesproken heeft. Geloof is niet geloof dat hij bestaat. Dat heeft met geloof niks te maken. Geloof, ook volgens het Nederlands niet. Geloof is geloof in wat beloofd is. Geloof is dus geloof in wat God gesproken heeft. En sinds deze beloften zwart op wit in de Bijbel staan, is het dus sprake van geloof. En Abraham wordt ons als gelovige voorgesteld, als vader aller gelovigen. Hoe was het dan daarvoor? Was er daarvoor geen sprake van geloof? Het antwoord is natuurlijk jawel, want ook Abel en Henoch worden ons in Hebreeën 11 voorgesteld als voorbeelden van geloof. Maar we vinden niet specifieke beloften, en zeker niet lange termijn beloften, aan deze mensen. Het was altijd een kwestie van men zou vertrouwen op wat God zou doen. Maar hier vanaf Genesis 12 worden die beloften rechtstreeks verbonden met de Messias. Bij Noach is dat iets minder het geval. Nou ja, goed, Noach zelf is een type van Christus, dat zegt 1 Petrus 2 en 3, geloof ik. Doet er nou ook weinig toe. En Abel is trouwens ook een type van Christus. Het is wat lastig uit te leggen, maar in het Nieuwe Testament wordt dat wel degelijk aangehaald. Maar vanaf Genesis 12 hebben we van Gods wegen beloften die steeds uitgebreid worden. Dat wil zeggen, er wordt wat aan toegevoegd. Eerst Abraham, daarna het zaad van Abraham, enzovoorts. En daarna gaat het steeds verder. Vind je soms maar heel losse opmerkingen via Mozes enzovoort en later via andere profeten. Maar een en ander stapelt zich uiteraard wel op. En het hele idee is, maar dat heb ik ook achteraf uit het Nieuwe Testament, dat alle beloften Gods, zoveel als er zijn, staat er. Zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in Christus, ja, en zijn in Christus, amen. Dat wil zeggen, alle beloften Gods worden vervuld in Christus. Dus als je beloften vindt in het Oude Testament, weet je meteen dat het gaat om het evangelie, om messiaanse beloften, kortom, om de Heer Jezus Christus. In Genesis 12 is de belofte nog gericht aan u, aan Abraham dus. Maar in Genesis 13 wordt die herhaald nadat Abraham en Lot van elkaar gescheiden waren. Lot is een uitbeelding van de wet, de heerschappij van de wet en alles wat ermee samenhangt. En het verdwijnen van Lot van het toneel is de uitbeelding van het einde van de wet. En daarna wordt alsnog de belofte Gods vervuld in onze dagen. Dat wordt in die geschiedenis uitgebeeld. Maar daar kan ik allemaal nou niet op ingaan. Hè? Dus het blijft bij Genesis 13, waar in vers 14 met grote nadruk staat: en de Heer zei tot Abraham nadat Lot van hem gescheiden was. En voor Lot lees je dan eventueel de wet, hè, nadat de wet beëindigd is. Hef uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt noordwaarts en zuidwaarts en oostwaarts en westwaarts. Want al dit land dat gij ziet zal ik u geven en aan uw zaad. Dat is de eerste keer dat het erbij staat. En aan uw zaad. Waarbij en ook gelezen kan worden als namelijk. Of als een dubbele punt. Zo gebeurt het dikwijls. En ik ben geneigd om zo te lezen. Ik zal het aan u geven, namelijk aan uw zaad. Tot in eeuwigheid, dat wil zeggen voor altijd, onbeperkt, want ondanks andere geluiden, eeuwigheid betekent gewoon altijd durend, hè. In ieder geval, het betekent onbeperkt. En daarna, en ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat indien iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden. Dit is ook een interessante, omdat in Galaten 3, zoals wij even gelezen hebben, het woord zaad uitdrukkelijk wordt aangehaald in het enkelvoud, staat erbij, zaad, enkelvoud, als van één. En dat is dan Christus. Terwijl hier dat zaad voor het eerst genoemd wordt, en er staat toch, ik zal uw zaad stellen als de stof der aarde. Indien iemand de stof der aarde zal kunnen tellen, zo zal ook uw zaad geteld worden. Zodat het in tweede instantie hier wel degelijk een meervoud is. Het is Christus, maar daar begint het mee. Zoals wat het zaad van Abraham betreft. Het was Isaac en daar begint het mee. Maar hij zou wel degelijk tot groot volk worden. En zo is het met het andere zaad, het echte zaad, Christus ook. Het is er één, maar hij zou wel degelijk tot groot volk worden. En ter illustratie daarvan zouden we dan moeten gaan naar bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 5. Het gedeelte zo'n beetje vanaf vers 12. Waar gezegd wordt dat de natuurlijke mens een Adamiet is, in Adam is en deel heeft aan Adams hoedanigheden. Terwijl de wedergeboren mens deel heeft aan de hoedanigheden van Christus. Zodat zoals Adam het hoofd is van die oude mens, zo is ook Christus het hoofd van de nieuwe mens. En zoals de oude mens er maar één is, namelijk Adam, maar in tweede instantie al zijn nakomelingen, zo is die nieuwe mens, en in dit geval het zaad van Abraham, er maar één, dat is Christus, maar ook allen die in Christus zijn in tweede instantie. Hebben die nog? Vandaar ook, in u en in uw zaad zullen alle geslachten de zaadrijks gezegend worden. Dat wil zeggen, voor zover die geslachten gezegend worden, is het omdat zij zijn in het zaad van Abraham. Ze hebben deel aan het zaad van Abraham, het welk is Christus. Het blijft dus eerst enkelvoud, maar het wordt wel degelijk meervoud. Hetzelfde verschijnsel vindt u trouwens nog eerder in de Bijbel, namelijk reeds in Genesis 1. Laat ons Adam, enkelvoud, Adam staat er. Maar men heeft het meteen al vertaald met mensen. Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En dat zij, want daar is het meervoud, dat zij heerschappij hebben over de vissen, de zee, de gevogels, de zeehonden en wat het maar wezen mag. En toch stonden er in het enkelvoud eerst, maar het commentaar is in het meervoud. Laat ons die ene maken en dat zij, het wordt toch meervoud. En zo is het hier ook. Maar het gaat om dat zaad dat hier voor het eerst genoemd wordt. Dat wil zeggen, er wordt iets aan toegevoegd. Hè? Niet maar in Abraham, maar in zijn zaad na hem. Implicerend ook dat het niet meteen zou gebeuren, maar pas in de toekomst. Maar niettemin als vervulling van de beloften die aan hem gedaan zijn. Nou goed, en daarna nog staat er nog leuk bij. Maak u op, wandel door dit land in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. En Abraham sloeg tenten op, want zo heet dat, een tent opslaan. Als wij hem opslaan, dan zetten we hem niet op. Dan juist niet, hè? We hebben hem net opgeslagen. Opgeborgen, maar vooruit. Abraham sloeg tenten op en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre, die bij Hebron zijn. Elders heet het More, maar het is dezelfde plek. Eikenbossen. Want eikenbossen, de eik is een beeld van de kracht Gods en daarmee van de beloften Gods die vervuld zouden worden door de kracht Gods. Het woord voor eik is trouwens verwant aan het woord voor God, Elohim. Het is eigenlijk hetzelfde woord dan het enkelvoud, de sterke. Eik is per definitie kracht, maar de eikel is een beeld van de besnijdenis. Een eikel is een hele vreemde vrucht. Want deze is besneden. Dat is een deel van de bolster, zoals het heette, de omhulling, is daar niet aanwezig. En daarom eikel. En vandaar, kijkt u maar in uw woordenboek als het nodig mocht zijn, vandaar de meerdere toepassingen van het woord eikel. Het verband bestaat in onze taal dus ook. Hè? Nou goed. Behalve dat het ook als scheldwoord gebruikt wordt overigens. Maar dat is een eufemisme. Om het drieletterige woord te vermijden. Precies, ja. Taal is een raar ding. Maar wel interessant. Dit was Genesis 13. Daarna krijgen we het verhaal nog een keer in Genesis 15. En dat heb ik uit het hoofd er straks even aangehaald. Omdat dat begint met dat de Heer tot Abraham zegt in vers 1. Vrees niet, Abraham, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. En Abraham valt hem in de rede, denk ik. Ik heb de indruk dat Abraham meteen de Heer in de rede valt en zegt, we beginnen toch niet weer. En Abraham zegt, Heere, Heere, wat zult gij mij geven? Hoezo zult gij mij wat geven? Daar ik zonder kinderen heen ga en de bezorger van mijn huis, de rentmeester, de bezorger van mijn huis is deze man uit Damascus. Daarom is het wel leuk dat als het nieuwe verbond aanbreekt en de verborgenheden geopenbaard gaan worden in het Nieuwe Testament, met name door de apostel Paulus, begint het verhaal in Damascus. En Abraham beschouwt deze Damaskener als zijn zoon. Je blijkt toch anders te gaan lopen, maar je vraagt je af, hoezo moeten wij weten over die knecht uit Damascus? Maar het is de verwijzing op voorhand naar de roeping van de apostel Paulus. Nou goed, Eliezer, die naam kent u ook, God is hulp. En de naam Eliezer is ook de naam van de zoon van Aaron, de hoge priester. Zijn opvolger namelijk, de tweede hoge priester onder het oude verbond. Al noemen we hem dan Eleazar, maar het is heus volstrekt dezelfde naam. Schrijft het ook precies eender, waarom je het anders uitspreekt, ontgaat mij. Dat hebben ze gewoon afgesproken, dat men dat zou doen. Maar Eleazar of Eliezer is in de taal hetzelfde, maar in de Bijbelse typologie ook. Hij is namelijk een beeld van Christus, de hoge priester onder het nieuwe verband. En in zekere zin begint die geschiedenis in Damascus. Er zit trouwens meer aan vast, maar ik noem het alleen maar als, nou ja, als, het is gratis, zeg het er maar bij. Toen Saulus naar Damascus ging, weet u nog, toen werd hij onderweg door de Heer gegrepen. Maar Saulus vertegenwoordigde op dat moment de hoge priester. Hij was het niet, maar hij kon optreden namens de hoge priester. Hij had de identiteitspapieren, brieven van de hoge priester. En namens de hoge priester uit Jeruzalem was hij onderweg naar Damascus. Dus in rechten vertegenwoordigde hij de hoge priester. En in die hoedanigheid werd hij gegrepen en kwam hij terecht in Damascus. En toen werd hij priester, nou niet hoge priester, maar daarna vertegenwoordigde hij rechtstreeks de hoge priester van het nieuwe verband, namelijk naar de ordening van Melchizedek. En toen gingen zijn ogen pas open en zo. Weet je wel, het zijn allemaal parallellen in de schrift. Het is fantastisch om dat naast elkaar te leggen, alleen sommige mensen interesseert het geen klap, dit soort dingen. Maar deze parallellen, die bewijzen de hechtheid van de Bijbel als één geheel. Het staat er allemaal niet bij dat het zo is. Het is ook slecht te bewijzen dat het zo is. Maar als je er één keer oog voor krijgt, weet je het helemaal zeker. Goed. Dus Abraham zegt, ja Heer, ik kan me wel wat geven, dat maakt niks uit, ik heb toch geen kinderen. En dan komt het maar bij die man in Damascus terecht. Eliezer, God is hulp. Maar God is hulp is een naam voor de hoge priester van het nieuwe verbond. Wij naderen tot de troon der genade om van hem te ontvangen hulp te bekwame tijd. En ooit, waar u ook die term, die naam in de Bijbel tegenkomt, Eliezer, Eliazar, Elazar, of Lazarus via het Grieks van het Nieuwe Testament, het wijst altijd op de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En op de gemeente. Als de aanvankelijke zoon van Abraham, een erfgenaam van de beloften enzovoorts. Dat is typologie. Maar goed, voort zeide Abraham, vers 3, zie, mij hebt gij geen zaad gegeven, terwijl in hoofdstuk 13 uitdrukkelijk sprake was van u en uw zaad, zegt hij nu, gij hebt mij, ik ga zonder kinderen heen, vers 2, meer speciaal, vers 3, zie, gij hebt mij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. Waarbij dus Eliezer tot zoon van Abraham verklaard wordt. Heb je dat nog? Abraham beschouwt hem als zijn zoon. Ja. En ziet, het woord des Heren was tot hem. Waarom dat heet en ziet, weet ik niet. Soms denk ik, kreeg hij het dan meteen toch zwart op wit. Anders had het toch moeten zijn en hoort. Het woord des Heren was tot hem. Maar goed, en ziet, het woord des Heren was tot hem zeggende, deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal. Die zal uw erfgenaam zijn. Het is leuk omdat diezelfde termen later bij David gebruikt worden in 2 Samuel 7. Iemand uit zijn zaad, iemand die uit zijn lijf voortkomen zou, staat er uitdrukkelijk bij. Die zou die tempel bouwen en een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. Het zijn dezelfde woorden als die hier bij Abraham gebruikt worden. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide, zie nu op naar de hemel en tel de sterren indien gij ze tellen kunt. En hij zei tot hem, zo zal uw zaad zijn. Hetzelfde verhaal, zaad in de enkelvoud, maar het kon niet geteld worden. Het was toch een meervoud. Het is maar hoe je het benoemt. Maar dat is de derde keer al dat die belofte aan Abraham gedaan wordt. Dan hebben we nog, nog even iets anders, want ik sla dat geloof ik over. Ik dacht dat het hier staat. Oh ja, vers 6. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Dat is die beroemde tekst die in het Nieuwe Testament 3 keer wordt aangehaald. Minstens, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Met andere woorden, God rekent geloof tot rechtvaardigheid. En daar worden wij ook uit behouden. Datzelfde beginsel. Daarna krijgen we die belofte nog een keer in Genesis 17... Dat begint ook zo, waar de Heer tot Abraham zegt, toen Abraham 99 jaren oud was, dat is ook leuk hoor, 99 jaar, nu we het er toch even over hebben, over typologie. Het getal 3 in de Bijbel staat voor belofte, dat wat komen zal. Maar onder de 3, met een 3 is het er nog niet, dat is pas bij de 4 zo. 4 staat voor materiële dingen, tastbare dingen. 3 zit er net voor en 3 kondigt ze aan. Vandaar dat 3 en 4 in de Bijbel dikwijls samengerekend worden als één geheel. 3 is de tekening, het bouwplan en 4 is het gebouw. Heb je dat nog? 3 is de rekensom En 4 is de uitwerking daarvan. 3 is geschreven woord. Of zullen we zeggen, 3 is bladmuziek. 4 is het concert. 3 is de partituur. 3 is wat gesproken wordt voor de toekomst. 4 is de uitvoering. 3 is de belofte, vandaar dat de bedeling van de belofte de derde bedeling is. Ik ben op dit soort symboliek met opzet nog niet ingegaan. Ik denk dat ik het later nog een keer ga doen. Dan kan ik het allemaal in zijn verband met elkaar noemen. Dat gaat dan wellicht wat sneller. Maar 3 staat voor wat beloofd is. En 4, bij 4 krijgt het gestalte. Maar 99 is een 3 op een hoog niveau. Het is 3 maal 33. Dat zijn allerlei drietjes, 3 ver ontwikkeld, maar het blijft een 3. Heb je dat nog? 99. Het belooft iets. En als het komt, is het 100. En wat beloofd wordt, is die zoon van Abraham. En u weet, Abraham was 100 jaar bij de geboorte van Isaac. En 100 is wel mooi, want 100 staat voor geloof. En dat is weer omdat 10 uitbeelding is van het woord wat gesproken wordt. Woord, dus ook wet. Zijn niet voor niks officieel 10 geboden. 10 staat voor spreken. En 100 staat voor de vervulling van wat gesproken is. Staat voor geloof namelijk. Vandaar die 100 schapen. Die kudde met die 100 schapen. En u weet nou wie het 100ste schaap is? Hoe 100ste schaap heet? Nee. Isaac dus. Nee, dat is een andere parallel, maar het is wel zo natuurlijk. Hè? Abraham is 99, de geboorte van Isaac wordt aangekondigd voor vandaag over een jaar. Zijn verjaardag kon dus al meteen gevierd worden. Ze wisten wanneer ze uitgerekend waren, na 365 dagen. Zat er mee, omtrent deze tijd des jaars staat het, enzovoort. En 100 kom je dus nog een paar keer tegen in de Bijbel. Vermakelijk is het trouwens bij de tabernakel, want dan kom je hem 3 keer tegen. Want de ingang van de voorhof, dat heet de poort, is 20 ellen breed en 5 ellen hoog. En hebben jullie een Japanner bij u of niet? Dat is dus een oppervlakte van 100 vierkante el, die poort. De deur is de ingang tot het heilige, die is 10 breed en 10 hoog. Dat is dus ook 100 vierkante el. En daarna krijg je logischerwijze de voorhang. Het voorhangsel, dat is de ingang in het heilige der heiligen. Die is inderdaad ook 10 breed en 10 hoog. Dat heb je 3 keer. En voor wie het allemaal zo snel volgt, heb ik er nog één. De Heer zei, gemakkelijker gaat de kameel door een oog van de naald, dan dat de rijke ingaan in het koninkrijk der hemelen. Door het ooggaan van een naald wordt vergeleken met het ingaan in het koninkrijk. Maar het woord voor oog van de naald is het woord kof. Maar kof is de aanduiding van de letter Q. En die heeft een getalswaarde van 100. Heb je dat? Het oog van de naald is de letter kof. Onze Q heeft trouwens de vorm van een naald met een oogje eraan. Na zoveel duizend jaar nog steeds. He? En het gaan door het oog van de naald is dus het gaan door de Q, namelijk door de 100. Maar als iets door een 100 gaat, wordt het dus gedeeld. En de kameel die door het oog van de naald zou gaan, is een gimel in het Hebreeuws, maar een gimel is ook een letter. Namelijk de G. De G met de Duitse uitspraak dan. Hè? En die heeft een getalswaarde van 3. Dus gemakkelijker gaat een 3 door de 100 dan dat de rijke ingaat in het koninkrijk Gods. Andere term, gemakkelijker kan je 100 door 3 delen dan dat de rijke ingaat in het koninkrijk Gods. Maar als je een 100 door 3 deelt, wat krijg je dan ook weer? 33,33333. Je krijgt het krengende niet door. Krijg je niet door de poort. Of door het oog bedoel ik, sorry. Door het oog van de naald. Je blijft met die 3 zitten en toch kan het, zei de Heer. Maar het is overdrachtelijk taalgebruik, waarbij dus ook de 100 gebruikt wordt, de kof, het oog van de naald, de 100 gebruikt wordt voor het ingaan in het koninkrijk. Zie? En je komt het daarna nog wel vaker tegen. Het is een interessante ding hoor. Maar goed, op een zijlijn dan maar. Maar in Genesis 17 heb je die belofte weer. Hè? Namelijk eerst staat er, ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht, dus gelovig. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u. Kijk, er staat toch weer wat meer. Het was eerst, aan Abraham, daarna aan Abraham en zijn zaad, en nu heet het ineens verbond. Ik zal mijn verbond stellen tussen mij en u, en ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Een verbond uiteraard tussen mij en u en uw zaad. En dit verbond dat hier genoemd is niet dat van de wet, uiteraard. Het is het nieuwe verbond. Dat gerealiseerd zou worden in Isaac, maar in werkelijkheid in Christus, de echte Isaac. En waar de middelaar van het nieuwe verbond per definitie is, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, vind je hier dus inderdaad een verwijzing naar dat hoge priesterschap van Christus in relatie tot Isaac. Er is een verband tussen, hè? Een analogie tussen. Nou, dan staat er: toen viel Abraham op zijn aangezicht en God sprak met hem, zeggende: mijn verbond is met u en gij zult tot vader van menigte der volken worden. Ik zal u tot een groot volk maken, heet het eerst. Nu heet het een menigte der volken. Laat hem tot u doordringen. Het breidt zich uit. Het is toch één volk, maar dat ene volk kan wel degelijk verdeeld worden in meerdere volken. Dat heb je met Nederland ook. Het wordt geacht één volk te zijn, maar het waren toch Friese, Franken en Saxen. Dan hebben we de Batavieren en de Kaninivaten nog niet eens meegerekend. En de Kennemers. De Kimmeriërs bedoel ik, sorry. Maar goed. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abraham, maar uw naam zal wezen Abraham. Er komt de letter H tussen. Want ik heb u gesteld tot een vader van een menigte der volken. Want Am, dat is een volk, hè. En Abraham wil zeggen vader, Ab, vader van vele volkeren. Zie? En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, zal u tot volken stellen en koningen zullen uit u voortkomen. En dus koninkrijken. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten. Tot eeuwig verbond om u te zijn tot God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven. Het gehele land Canaan tot eeuwige bezitting. En ik zal hun tot God zijn. Daar wordt nogal wat gezegd. Het een en ander wordt uitgebreid over vele volken die van Abraham zouden afstammen. Maar de herhaling van u en uw zaad na u, heet het nu ook, wil zeggen dat deze woorden ook in meerdere tijden een vervulling zouden krijgen. En dat is ook inderdaad zo, hè? Want in de eerste plaats, Abraham is geworden tot vader van vele volken, ook zonder dat het nieuwe verbond in werking trad. Ik bedoel, dat is in oud-testamentische tijd al gebeurd. En het is daarna in onze nieuw-testamentische tijd ook verder voortgezet. En waar sprake is van het gehele land Canaan tot eeuwige bezitting, ja, dat wacht toch op zijn minst tot de wederkomst van Christus. Toch? Kortom, hier is een hele samenvatting van wat God zou doen. En voor de duidelijkheid wijs ik hem erop, niet dat het met ons onderwerp te maken heeft nu, maar ik wijs hem erop dat deze uitspraak over ik zal u tot vele volken stellen en koningen zullen uit u voortkomen, dat die belofte gecombineerd wordt met, dat wil zeggen, opgehangen wordt aan de figuur van Isaac. Waarvan later staat, in Isaac zal u het zaad genoemd worden enzovoort. Zodat je onder die volken niet meteen de Arabische volkeren zou moeten verstaan. Hoewel die, voor zover ik weet, ook van Abraham afstammen, maar dan via Ismaël. Maar je moet denken aan vele volkeren die van Abraham en Isaac afstammen. En daarbij zult u zich moeten realiseren dat wat tot vandaag voor Israël doorgaat, dat zijn slechts twee stammen van Israël. Waarbij de 10 zoek zijn, officieel. En die vele volkeren moet je dus zoeken onder de 10 stammen van Israël. En niet zoals sommigen denken dat er ergens een groepje mensen woont en dat is dan toevallig afstammeling van de 10 stammen van Israël. Dat doet deze beloften absoluut geen recht. Het gaat om vele volkeren, het gaat om zeer vruchtbaar maken. Vader van vele volken, koningen zullen uit u voortkomen. Dat wil zeggen dat er heel wat koninkrijken zouden zijn die allemaal gevormd worden door afstammelingen van de 10 stammen van Israël. Dat vind je echter niet in de Bijbelse geschiedenis vermeld, dat wil zeggen vervuld. En dat moet dus vervuld zijn naast de Bijbelse geschiedenis en dus de geschiedenis van de 10 stammen in hun ballingschap tot vandaag. Nou, meer zeg ik daar nu maar niet over. Ik noem alleen nog Genesis 22. En dan wordt hij nog een keer herhaald. Dat is ter gelegenheid van het zogenoemde offer van Abraham. Nadat Abraham Isaac als het ware bij gelijkenis uit dood heeft wederverkregen, met de woorden uit Hebreeën 11, staat er in Genesis 22, vers 17, voorzeker zal ik u, Abraham, grotelijks zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen. Dan wordt het van enkelvoud dus toch meervoud, hè? Als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, en uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk, dat wil zeggen voor altijd, erfelijk bezitten. En vers 18, en in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. En uiteindelijk spreekt dat over de situatie in de 1000 jaren, waarbij dat Abrahamitische beloften vervuld worden, inderdaad aan alle volkeren, omdat alle volkeren op aarde deel uitmaken van dat Israëlitische wereldrijk met de God van Israël, de Messias van Israël, aan het hoofd. Dus de uiteindelijke vervulling van deze profetie, en dat blijft altijd zo, want het wordt niet beperkt tot de 1000 jaar. Hè? Het gaat daarna door op een nieuwe aarde, een nieuwe schepping. En nog één zijlijn moet ik nog noemen, want ik zei al, deze beloften worden in onze dagen reeds vervuld, al zijn wij nog maar eerstelingen uit de volkeren, trouwens eerstelingen in de eerste plaats, zelfs uit de 10 stammen van Israël, maar die even terzijde, maar eerstelingen uit de volkeren. En u vraagt zich af waarom wij dan niet naar Canaan gebracht worden, en het antwoord is dat de Heer ons een beter vaderland geeft, namelijk een hemels vaderland. En zo komt het dat de term Canaan ook gebruikt wordt in overdrachtelijke zin ter aanduiding van de hemel. Heb je dat? Dat is Hebreeën 11, waar het staat, waar gesproken wordt over een beter vaderland. Namelijk, dat is de hemel. Zie? Zodat deze woorden ook een hogere betekenis hebben dan alleen maar de aardse toepassing. Wat wij ontvangen is wel degelijk vervulling van beloften aan Abraham, maar op een hoger niveau nog. Zijn wij Israël? Sommigen zijn geneigd te zeggen niet, we zijn niet Israël. Anderen zijn geneigd te zeggen, wij zijn wel Israël. Ik moet u zeggen, wij zijn Israël, maar op het allerhoogste niveau. Wij zijn de eerstgeborenen zelfs officieel uit Israël, omdat wij de eerstgeborenen zijn onder dat nieuwe verbond. En dat betekent dat wij ook inderdaad eerst geboorterecht ontvangen en uit dien hoofde gepromoveerd worden, zeg ik altijd, naar de hemel. Dat wil zeggen, dat is nog meer, nog hoger dan de woorden in, van de beloften aan Abraham suggereren. Dat grijpt nog verder. Het is meer dan wij dachten. Maar ja, dat zegt het Nieuwe Testament ook. Hè? Het heet trouwens ook de grote zaligheid in Hebreeën 2... waarop wij acht zouden geven. Niet maar de zaligheid, de grote zaligheid. En elders, God doet oneindig meer boven hetgeen wij bidden of denken, enzovoorts. Het is de hoogste toepassing van deze woorden, die in het algemeen tamelijk dubbelzinnig zijn. Maar goed, we hebben voldoende gezien dat in het Nieuwe Testament deze dingen worden toegepast op ons in onze tegenwoordige bedeling der genade. Ja? Hier komt het ter sprake in die belofte aan Abraham in elk geval, want dat zaad van Abraham, dat zou het eerstgeboorterecht erven, zou de beloften erven van Abraham, en dus is er sowieso al sprake van eerstgeboorterecht. En dat is al die geschiedenis immers, hè, waarbij de oudste zoon dikwijls gepasseerd wordt, meestal trouwens, gepasseerd wordt voor het eerstgeboorterecht door de jongste zoon. En bij nader inzien, Isaac is de jongste zoon. Hè. Eerst werd Ismaël geboren, die wordt gepasseerd. Daarna is de vraag, krijgt Ismaël dan geen erfenis? Jawel, krijgt hij ook een zegen van God? Jawel, maar niet meer het eerste geboorterecht. En hetzelfde herhaalt zich in de volgende generatie. Hè. Esau was de eerste, dat scheelt ook maar een paar minuten trouwens, maar vooruit. Hij won met banddikte, heet dat in wille termen. We zijn hier in Alkmaar. Bestaat die houten wielerbaan hier nou eigenlijk nog of niet? Of is er geen houten baan meer? Nee? Er is toch nog wel een wielerbaan of niet? Maar niet meer van hout. Die was legendarisch hoor, in de tijd. Maar dat is lang geleden. Goed, dat heeft er niks mee te maken, maar met banddikte heet het dan. Hè? Dus is Isaac won met banddikte, of Esau won met banddikte. Hij was de eerste, maar hij wordt gepasseerd door Jacob. Daarna vraagt Esau aan Isaac, maar is het dan voor mij niks meer? Toen zei Isaac, jawel, ga maar op knieën. Hij kreeg alleen geen eerstgeboorterecht. Hij werd gepasseerd, verwisseld, enzovoorts. Nou goed, dat herhaalt zich in de Bijbel vele malen. En uiteindelijk is het zo dat het ook een uitbeelding is. Nou ja, van nogal wat dingen, maar onder andere dan ook van de gemeente. Dat is dat eerste volk onder het nieuwe verband. Waarbij sommigen zeggen, ja maar Israël is toch onze oudere broer. Nu krijgt hij toch het eerstgeboorterecht. Het Joodse volk bedoelt men dan in onze dagen daarmee. En het antwoord is, nee, de gemeente krijgt eerstgeboorterecht en Israël erft ook. De rest van Israël, zal ik maar zeggen. Erft ook, maar op een lager niveau. Heb je dat nog? En daarna wordt het nog ingewikkelder. Want de kwestie van het eerstgeboorterecht is een kwestie van hiërarchie. Dat bestond vroeger, ook in Nederland. Het is in de tijd door Thorbecke afgeschaft. Dat was net voor mijn tijd. Het verschil in rangen en standen in de samenleving werd officieel afgeschaft. Hè? En Den Uyl heeft de laatste hand aangelegd door te bepalen dat ministers niet langer meer excellent zijn. Nou wisten we dat al iets eerder, maar dat doet er nou niet toe. Maar hij had hoge mate van zelfkennis, zullen we maar zeggen. Maar die rangen en standen, dat bestond vroeger wel en in vele culturen bestaat het nog steeds. En in de Bijbel bestaat dat ook. Ook in het profetisch woord, in het werk Gods. Want in de Bijbelse hiërarchie staat uiteraard God aan het hoofd. Want, zegt de Bijbel, God is het hoofd van Christus. In Nicea wilden ze daar niet van horen, want hebben ze uitgemaakt dat de Zoon en de Vader ex equo zijn. En dat ze volkomen gelijk zijn en de een niet boven de ander staat. Dat staat in die geloofsbelijdenis. Wat al die christenen zomaar napraten zonder te weten waar het over gaat. Dus ze verdedigen de leer van de drie eenheid zonder een idee te hebben wat die leer inhoudt. En ze worden boos als ik zeg dat onzin is. De Bijbel zegt God is het hoofd van Christus. Toch? 1 Korinthe 11. En Christus is het hoofd van de man. De man is het hoofd van de vrouw. Dat is al jaren afgeschaft in Nederland. Al hoorde ik van de week een minister praten over het hoofd van het gezin. Ik weet niet meer welk het was. Dat ging in verband met dat kind dat ook mee opgesloten zit in de gevangenis ergens. Werd die wet uiteengezet hoe dat was. En dat ging over hoofd van het gezin. Ik denk dat kan niet, want bij de wet bestaat dat niet meer hè, in Nederland. Hè? Het gezin heeft geen hoofd meer. Maar dat had u waarschijnlijk ook al begrepen. De samenleving als zodanig. Maar in de Bijbel bestaat het. Maar dan volg ik een andere lijn. God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van Israël, want hij is koning. Van Israël, toch? Maar nog iets langzamer. God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de gemeente, want de gemeente is zijn lichaam. En Christus en de gemeente zijn weer hoofd van Israël. Want Israël is zijn volk, maar wij zijn zijn lichaam. Dus de hiërarchie is God, Christus, gemeente, Israël. En Israël staat weer aan het hoofd van de volkeren. Heb je dat? En onder de volkeren heeft Israël dus eerst geboorterecht. Staat er meteen boven. Maar in Israël heeft de gemeente eerst geboorterecht. En in de gemeente heeft Christus eerst geboorterecht. En in Christus heeft God eerst geboorterecht. Het is bijna banaal om het zo te zeggen. Maar ik zeg het met alle eerbied. God staat boven Christus. Christus staat boven de gemeente. En dus God en Christus staan boven de gemeente. En zo verder. God, Christus en de gemeente staan boven Israël. Vandaar dat de gemeente gebruikt wordt straks voor de redding van Israël. Niet andersom. De Joden worden niet gebruikt voor de verroeping van de gemeente. Het is andersom. Gemeente wordt straks gebruikt voor de redding en roeping van Israël. En Israël is weer eerst geboren volk onder de volkeren hier op aarde. Maar Israël heeft haar hoofd in de gemeente, maar dat is een hemels volk met Christus aan het hoofd enzovoorts. Over die hiërarchie gaat het. Zodat je ook dat eerstgeboorterecht niet al te zeer zou absoluteren. Het is een kwestie van verhoudingen. Van relaties. Zoals Israël zelf genoemd wordt een volk van eerstgeborenen. Maar binnen de historie van Israël wordt de stam van Efraïm aangeduid als de stam met het eerstgeboorterecht. Maar Israël als geheel is een volk van eerstgeborenen in relatie tot de heidenen. Heb je die? Zodat het beeld zich vele malen herhaalt. Wij moeten het hier dringend bij laten, want het is de hoogste tijd.